Tech Update.
Met Wesley Schouwenaars. Wesley, goedemorgen.
Goedemorgen.
Snapchat test met het toepassen van deepfakes in zijn app.
Ja, ze testen met een nieuwe functie. Dat heet Cameo. En daarmee kun je je gezicht, dus zeg maar als je een selfie maakt, op een filmpje van een ander plakken. En dat wordt dan dus ook helemaal geanimeerd. En dan is het net alsof het jouw gezicht is. Dat schrijft de TechCrunch. Oh. En Snap, het moederbedrijf van Snapchat, die heeft dat ook bevestigd daar. Ja, in die deepfakes, die technologie, die kennen we eigenlijk een beetje van een andere toepassing toch wel vooral. Namelijk die videomanipulatie om de indruk te wekken dat iemand iets zegt wat hij of zij dus eigenlijk helemaal niet gezegd heeft. En dat kan dan weer worden ingezet voor beïnvloeding. Dat lijkt hier niet aan de hand. Het lijkt hier toch wel gewoon om een grappige functie te gaan.
Ja, maar toch, hè, kan dit natuurlijk ook wel die kans op desinformatie op Snapchat vergroot worden?
Misschien wel een beetje. Het is lastig te beoordelen. Kijk, het is in ieder geval niet de bedoeling. Hè? Dat is wat ik net probeerde te zeggen. Maar wat ze ook doen, begrijp ik, is dat ze dan zeggen van ja, je kan dit alleen toepassen op geselecteerde video's in die app. Dus niet op een soort van desinformatiebericht maken en dan het gezicht van degene die je wil zeggen daarop toepassen. Dus ze hebben gewoon een soort van bibliotheekje en daar moet het opkomen. En daarom denk ik dus dat de kans in ieder geval niet zo groot is dat het ook echt op die manier kan worden toegepast. Vooral gewoon een leuke functie. Het gaat overigens nog op een test, hè, in een aantal landen. Het is ook nog niet helemaal klaar, zegt Snap. Maar het is wel de bedoeling dat die functie uiteindelijk wereldwijd beschikbaar komt.
Ja, dan China gaan we naartoe. China komt met een 3-jaren plan.
Ja.
Vroeger hadden ze wel 5-jaren plannen of nog langer. Maar 3-jaren plan en dan wil China van alle buitenlandse hard- en software af.
Ja, 3 jaar. Dus redelijk snel zou ik toch wel willen zeggen. Hè. De communistische partij zou volgens de Financial Times de opdracht hebben gegeven inderdaad om in ieder geval bij alle staatsbedrijven en publiek instanties afscheid te gaan nemen van buitenlandse hard- en software. Dat is dan in de praktijk vooral Amerikaanse hard- en software. Ja. En dat moet vervangen worden door producten uit China. Het is inderdaad een 3-jaren plan waarbij ze zeggen van nou ja, na het eerste jaar moet 30% eruit zijn, het jaar daarna nog eens 50% erbovenop en daarna nog die laatste 20% in dat derde jaar. Het zou toch gaan om een apparaatje, 20 à 30 miljoen, dus op best wel veel plekken volgens mij, al weet ik niet wat het hele totaal is. En het is natuurlijk eigenlijk ook een beetje het beleid wat Trump andersom ook voert, Donald Trump, president van Amerika, richting Huawei en ZTE. Dat komt volgens hem in ieder geval vanuit een cybersecurity argument, namelijk de beveiliging van de netwerken. En dat is ook wat de Chinezen zeggen. Die beroepen zich op een cybersecurity wet uit 2017.
Oké. En je zegt het al, hè? Dit gaat vooral Amerikaanse bedrijven pijn doen.
Ja, dat kan natuurlijk pijn gaan doen bij bedrijven als HP, als Dell, als Microsoft. Zeker als het gaat om de hardware. En daarbij kun je ook nog bekijken dat in China zelf ze in ieder geval niet zo heel erg goed zijn in het maken van semiconductors. Dat klinkt heel technisch, maar het is een belangrijk onderdeel van computerchips voor het werkgeheugen en voor de processoren. De andere bedrijven, vooral Amerikaanse, die zijn daar wel goed in. Dus ja, dat is toch wel een dingetje, want die Amerikaanse bedrijven die willen ze dan dus niet meer hebben. Nee. Kijk je naar de software, bijvoorbeeld besturingssystemen op computers. Microsoft's Windows heeft een marktaandeel van 88% in China. Dat is dan wel op het totaal, terwijl dat dit natuurlijk op publieke instanties en overheidszaken gaat. Daarna nog Apple met OS X bijvoorbeeld maar 8%. Maar vooral Microsoft wordt ook op het softwarevlak denk ik wel geraakt. En het is dus interessant om te kijken ook ja, welke alternatieven hebben ze dan. Ja. Hè? Als het zoveel afhankelijk is van Amerika, wat blijft dan nog over?
Nou, daarover gaan we praten met Paul Verhagen, datawetenschapper bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij is ook China-kenner, komt even goed uit. Goedemorgen.
Goedemiddag, ik zit in India, dus het is hier middag. Dus als je iets hoort tukkelen, dan is het daarom.
Heeft China zelf voldoende alternatieven voor buitenlandse soft en hardware om deze operatie tot een goed einde te brengen?
Nou, niet nu, niet meteen. Dit zijn dingen die kosten tijd, kosten geld. En het hangt ook een beetje af van wat voor software je het over hebt. Kijk, je hebt over dingen als smartphone software. Het is niet zo super moeilijk om een Gmail of dat soort zaken te bouwen. Maar het is echt een ecosysteem waar je in zit als tech instituut waar je rekening mee moet houden. En het zijn dingen als Google Play Store die dus wel een probleem veroorzaken. Datzelfde geldt voor Microsoft. OS-systemen voor computers zijn een stuk ingewikkelder dan voor smartphones. Dus er is veel werk aan de winkel.
Het argument van de communistische partij is dat ze dit op basis doen van een cybersecurity-wet. Zit daar ook echt iets in?
Hangt er ook een beetje vanaf. Kijk, een goede distinctie om te weten is dat sommige landen hebben het over cybersecurity. En dan gaat het echt over wat is de secuurheid van het systeem wat je zelf gebruikt. Andere landen die interpreteren het niet als cybersecurity, maar als informatiesecurity. Dan heb je het echt over dat informatie zelf eigenlijk het wapen is. De Chinese cybersecurity-wet heeft veel van dat soort... je moet informeren voor de communistische partij en dat soort zaken erin zitten. Dus het past wel in een soort van het idee van alles moet onder controle zijn van de Chinese staat.
Nou, zeggen ze het niet met zoveel woorden, maar in de praktijk komt dit vooral op neer dat ze Amerikaanse bedrijven, Amerikaanse hardware en software gaan weren. Is dit toch gewoon ook een politieke tegenmaatregel tegen Donald Trump?
Zeker, zeker. Dit zag je ook. Ik was toevallig onlangs op zoek naar een nieuwe telefoon. En een van de hele goede telefoons die wordt aangeschreven is de Huawei Mate 30, heet volgens mij. En voor iedere review krijgt er dan bij van ja, maar er zit geen Google Play Store op. En dat is wel een probleem voor Huawei. Die willen gewoon dat ding verkopen. Dus ze zeggen wel van ja, kijk, we gaan zelf die technologie ontwikkelen. En dan krijg je een soort van technologische divergentie. Dat we gewoon twee verschillende ecosystemen worden. Dat is niet per se het voordeel van de Chinezen, want dan wordt het veel moeilijker om dingen te verkopen in het buitenland, omdat het een enorme afzetmarkt. En het tegenstelde is ook waar, het wordt veel moeilijker voor Amerikaanse en Europese bedrijven om binnen China te verkopen. Er zitten sowieso natuurlijk dingen aan, van de marktoegang is moeilijk, maar het is niet een oplossing die ze per se willen. Het is gewoon dat het beleid van de Trump-administratie iets heeft versneld wat ze eigenlijk in de lange termijn zullen willen hebben. Het is een langzaam afbouw van de afhankelijkheid van Amerikaanse producten. Dat moet nu een stuk sneller.
Toch is deze eerste stap alleen geldig voor staatsbedrijven en publieke instanties. Verwacht je daarmee dus ook dat het ook snel effect gaat hebben op zeg maar, de gewone Chinees, de gewone burgers?
Ik denk het niet op de korte termijn. In ieder geval. Het zal in ieder geval wel invloed hebben op de retoriek die wordt gevoerd in China. En de scheiding tussen privé en publieke sector is in China wat vaag soms. Maar dit zijn niet per se consumer products. Dus het zal vrij lastig zijn, denk ik. Het zal vrij langzaam gaan voordat de Chinese burger het zelf zal merken. Tenzij er een of ander command and control directive komt van de CCP, die gewoon zegt van nee, dat geldt ook voor alle publieke eenheden. Of privé-eenheden. En dan kunnen we dan een stuk sneller verlopen.
Dankjewel, Paul Verhagen, datawetenschapper bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies en China-kenner. En hij is nu dus in India.